Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En zingen wij van Psalm 6 het eerste vers. O Heer, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aimatig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Het eerste van Psalm 6. Luisteren met eerbied naar Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit Psalm 6. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het tweede vers van Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 6, de 12 artikelen, en wij zingen het tweede van Psalm 6.
Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginoot, op de Sheminit. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt, en gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goede tierenheid wil. Want in de dood is uwe geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zuchten, ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen, ik doornat mijn bedsteden met tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is verouwd vanwege al mijn tegenpartijdes. Wijk van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem mijns geweens gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord, de Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden, zij zullen terugkeren, zij zullen als in een ogenblik beschaamd worden. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Met de hulp des Heren willen we deze psalm met u overdenken en ik lees alleen vers 5 nog voor. Daar staat: keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uwer goeder tierenheid wil. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo hebben wij het gezongen, vergeef mij al mijn zonden, die uwe hoogheid schonden, gena. Heere, geef toch dat we dat echt met ons hart hebben mogen doen. Dat we echt behoefte daaraan hebben dat onze zonden vergeven worden. Omdat we tegen u gezondigd hebben. Er ligt een schuld tussen u en ons, Heere. Die wij zelf nooit kunnen betalen. En daarom geef, Heere, dat we mogen inzien. En dat wij de straf verdiend hebben die daaraan verbonden is, namelijk de dood. Maar dat wij dan ook door genade mogen zien dat er bij u vergeving is. En dat niet zomaar een goedkope vergeving, een makkelijke vergeving. Alsof u zegt: goed, dan denk ik er niet meer aan, of zand erover, nee, Heere. Maar een duur gekochte vergeving, namelijk door het straflijden van uw lieve Zoon, die een volkomen genoegdoening heeft aangebracht voor datgene wat gij eist, om daadwerkelijk de zonde kwijt te schelden, de schuld kwijt te schelden, een zondaar vrij te spreken, namelijk dat gij de dood van de zondaar eist, of de dood van een ander, een borg. En Heere, zo hebt u uzelf borg gesteld voor uw volk en kinderen, zoals eens Juda dat deed voor Benjamin. En toen het erop aankwam dat de beker ontdekt was in de zak van Benjamin en Benjamin gestraft moest worden, trad Juda op. En heren, zo is het toch ook, wanneer een arm en een verloren zondaar zijn vonnis leert aanvaarden, en dat hij toch dan door het werk van de Heilige Geest mag uitzien buiten zichzelf en een oog mag krijgen voor hem die als de meerdere Juda tussentreedt en die het dan zegt: verlos hem, want ik heb verzoening voor hem gevonden. En geef, Heere, dat wij die ook nodig mogen leren krijgen. En dat is niet een zaak van eenmalig, maar telkens weer opnieuw. Want u leert het, Heere Jezus, uw discipelen te bidden. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Iedere dag weer opnieuw. En wat hebben we daarin toch de oefeningen des geloofs nodig, dat de Heilige Geest ons telkens weer buiten onszelf doet treden. Niet in onszelf proberen te blikken om daar iets te ontdekken op grond waarvan u vergeeft, maar dat de Heilige Geest ons leert een oog buiten onszelf te hebben en te houden en dat te beoefenen, dat uw volk en kinderen voortdurend de toevlucht leren nemen en tot die gekruisigde zaligmaker en die zijn bloed gestort heeft, van wie de apostel beleidt, en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En Heere, nu is dat niet alleen een zaak van rechtvaardiging, maar ook van heiliging. En geef dat we dat ook mogen zien, dat ook de heiligmaking in hem te vinden is. Dat een mens nooit ene zonde kan doden buiten de kracht van Christus. En dat een mens nooit één moment als nieuw mens op kan staan buiten de opstandingskracht van Christus. En daarom zegt u het ook tegen uw discipelen: blijft in mij en ik in u. En opdat gij daardoor ook veel vrucht draagt. En opdat daardoor ook de Vader verheerlijkt worden. En Heere, dan bidden we u of gij dat voor het eerst wilt doen door ons af te snijden van Adam en in te lijven in Christus, maar ook telkens weer opnieuw, opdat de levenssappen onttrokken worden aan u, die de ware wijnstok is, opdat we zo ook vruchten ter ere Gods mogen voortbrengen, maar dat die vruchten ook gezien mogen worden door anderen, niet om daarmee de bekeerde vrouw of bekeerde man te worden, o Heere, maar opdat anderen ingewonnen mogen worden voor u en uw dienst. Daarom stort ook de jaloersmakende genade uit in ons midden. Opdat ook jongeren gaan zien wat het is om de Heere te vrezen. En dat het goed is om u de Heere te vrezen. Als het allerhoogste en eeuwig goed. Zodat hier ook nog een van God geheiligd zaad mag zijn. Heere, wij bidden daarom ook of gij de ouders wil helpen in de opvoeding van hun kinderen. Ja, ook de alleenstaanden in ons midden en degenen die geen kinderen hebben gekregen, zijn verantwoordelijk voor de kinderen der gemeente. Dat wij ook daarom de jongeren van de gemeente op ons hart gebonden mogen krijgen. Opdat ze vastgehouden mogen worden voor de waarheid. Maar vooral dat ze kinderen van de waarheid mogen worden. Zoals de apostel Johannes dat ook schrijft aan die moeder. Toen hij haar kinderen tegenkwam op een goede dag. En dat hij toen ook schreef: ik verblijd mij dat uw kinderen wandelen in de waarheid. En Heere, wij bidden u of gij daarom ook wilt sterken tegen alle verleidingen die op de gezinnen afkomen, dat ook de vaders en de moeders veel op de knieën mogen liggen en u mogen vrezen en duidelijke keuzes mogen maken vanuit de liefde, Heer, en niet vanuit een wetticisme, want dat houdt geen stand. Maar als het vanuit de liefde is, dan zullen ook de kinderen proeven en smaken dat het echt gemeend is wat vader en moeder hen voorhouden. En wij bidden u voor jonge mensen die keuzes moeten maken op school of als het gaat om een relatie. Wilt u hen daarin de vrezen des Heren geven en helpen, opdat zij de toetssteen van het woord gaan hanteren, om zo tot keuzes te mogen komen, dat zij dan de keuze van Mozes mogen maken. Heren, wij bidden u voor jonge stelletjes die verkering hebben. Wilt u hen bewaren voor de zonde, en geef dat zij zo heen mogen groeien ook naar het huwelijksleven, dat zij het toch samen ook op de knieën mogen komen, of dat zij daar gevonden mogen worden, om zich zo biddend voor te bereiden op een duurzame relatie. Denk ook aan hen die zo graag ook een vriendin of vriend willen hebben, nog steeds alleen zijn. We bidden u voor hen of gij hen toch ook uit genade wil leren bidden. Doe mij haar, doe mij hem ontmoeten, opdat ze dat mogen verwachten uit uw hand. Heere, gedenk in het bijzonder ook jongeren die niet meer naar de kerk gaan. Die zullen er wellicht ook hier in Rotterdam zijn. En denk dan ook aan de ouders die daar veel smart over hebben. We bidden u pleitend op uw verbond of u nog genadig wil gedenken aan de belofte die betekend en verzegeld is aan hun voorhoofd. En dat zij terug mogen keren als verloren dochters en verloren zonen. Heere, wij bidden u of gij daartoe ook het evangelisatiewerk wil zegenen. Ook voor de buitenstaanders hier in Rotterdam. Dat er grote wonderen mogen verrichten. Want het is een groot wonder als één zondaar zich bekeert. Door de genadige werking van de Heilige Geest. Heren, wij bidden u of gij zo al het kerkvergaderend werk wil zegenen. En ook het werk op onze scholen nu de scholen dicht zijn en er vakantie is. Bewaar de leerkrachten, bewaar de leerlingen, dat er geen ernstige ongelukken zullen gebeuren. Heren, zegen ook het onderwijs aan onze kinderen. We bidden u voor ons land en volk, dat ondergedompeld wordt in het moderne heidendom. Ontfermt u zich over ons land en volk. Heren, wilt gij ook met onze overheden zijn. Wij weten hoe onze overheid zich openbaart. Dat de overheid gericht is op, geef het volk brood en spelen. Maar heren, de oordelen zijn over ons land gegaan en wat hebben we ervan geleerd? Daarom breng ons toch op de knieën. In het bijzonder die bidden hebben geleerd, opdat ze nog eens uit mogen zien naar grote wonderen in ons land. Heren, gedenk deze wereld, ontfermt u zich daar waar oorlog, hongersnood, ziekte en andere moeite zijn. Heren, denk aan uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Vertroost en sterk en in het ware geloof. We bidden u of gij ook met uw volk Israël wil zijn. Neem het deksel van hun aangezicht. Opdat zij Christus mogen leren erkennen als de Messias. O Heren, sta over ons op. Ook over onze kerken. Blaas toch in deze gedoden, want heren, dat zijn we, dorre doodsbeenderen, we hebben het zo nodig, dat er een geestelijke opwekking komt. O, we smeken het u, of gij daartoe ook de prediking wil gebruiken. Ontfermt u zich over ons, naar de grootheid van uw barmhartigheden, en naar de trouw van uw verbond, en dat om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij de versen 3 en 4 en 8 van Psalm 6... En u weet wat u kunt doen als het gaat om uw gaven. Als voorbereiding op de prediking zingen we dus nu Psalm 6, vers 3, 4 en 8. zingen wij straks na het amen van de prediking het 9e vers van Psalm 6. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Het 9e van Psalm 6. Geliefde gemeente, ik kwam een keer op bezoek bij iemand die ernstig ziek was. En die vroeg aan mij: dominee, word ik nu gestraft om mijn zonden, nu ik zo ernstig ziek ben? En dat is best wel een hele moeilijke vraag om daar antwoord op te geven. Wat zou u daar op antwoorden als een goede kennis dat aan u of aan jou zou vragen? Dan kun je niet afdoen met die spreuk door te zeggen van: waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Ja, dat weet ik ook wel. Dat is zo. Maar dat is te kort door de bocht. Het beste wat je eigenlijk kunt doen is weer een tegenvraag stellen. Door dan te vragen: waarom vraagt u dat? Worstelt u daarmee? Voelt u? Om de achtergrond van zo'n vraag te ontdekken en dan iemand proberen los te krijgen van wat nou hem of haar beweegt om zo'n vraag te stellen. Want het is ook best wel heel moeilijk om daaruit te komen. En misschien dat Psalm 6 ons daarin enige handreiking in verleent. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente, omdat David ook daarmee worstelde met die vraag. En we schrijven boven de prediking een smeekgebed om verlossing. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten, heel makkelijk te onthouden: nood en uitkomst. Dus een smeekgebed om verlossing, nood en uitkomst. We horen immers David zeggen in het 3e vers: zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe lang? En daaruit blijkt dat David dus ziek is. In vers 3 zegt hij heel duidelijk: genees mij, Heere. En hij is ook heel ernstig ziek, want hij ziet de dood op zich afkomen. Want in vers 6 zegt hij namelijk: want in de dood is u er geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? En het moet maar eens op je afkomen, gemeente, dat je zodanig ziek wordt dat je merkt dat je krachten je ontvallen en dat je echt het gevoel gaat krijgen van: zal ik hier nog echt bovenop komen? Komt de dood nu niet dichterbij? En daar hoef je niet oud voor te zijn, jonge mensen. Dat kan ook in je jonge leven gebeuren. Dat je heel ernstig ziek wordt. En dat de dokter zijn schouders ophaalt en echt heel zorgelijk kijkt. En je laat voelen van: dit gaat toch echt sterven worden. En ja, dan komt natuurlijk de vraag naar boven: wat mankeerde David dan eigenlijk? Dat is uiteraard moeilijk te zeggen. Als we nog even naar vers 3 kijken, dan zegt hij dat hij zeer verzwakt is. En hij vraagt ook om genezing. Dat mag dus altijd. Als u ernstig ziek bent, of niet zo ernstig ziek bent, dan mag je echt vragen aan de Heere of de Heere je beter wil maken, kinderen. Dat doet David hier ook. En dan zegt hij: want mijn beenderen zijn verschrikt en mijn ziel is zeer verschrikt. En gij, Heere, hoe lang? En uit die woorden: mijn beenderen zijn verschrikt en mijn ziel is zeer verschrikt, blijkt dat het hem niet alleen maar lichamelijk raakt, dus dat hij lichamelijk pijn heeft en verzwakt wordt, maar ook psychisch. En een mens is wat dat betreft een eenheid. Lichaam en geest, die horen bij elkaar en die beïnvloeden elkaar ook. Dat zullen ook degenen beamen die te maken hebben met pijn, met dagelijkse pijn misschien wel. En als de pijn dan heviger wordt, dan is vaak iemand ook gauw geneigd om wat moedeloos te worden. En hier zegt hij het met hele sterke woorden, dat hij zeer verschrikt is. En dat zijn beenderen verschrikt zijn. Het heeft zo'n weerslag op zijn lichaam en op zijn geest, dat hij echt uitputtingsverschijnselen vertoont. Burn-out klachten heeft, zouden wij vandaag zeggen. En heel zijn bestaan leidt erom en hij vraagt zich af, hoe lang gaat dit nog duren, heren? Vers 4. En dan het tweede waar ik uw aandacht op wil vestigen, dat is dat hij te maken heeft in die omstandigheden met tegenstanders. Dat kunnen we lezen in vers 8 en 9. Er staat immers, mijn oog is doorknaagd van verdriet, is verouwd vanwege al mijn tegenpartijders. En wijkt van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Men heeft natuurlijk geprobeerd om de achtergrond te achterhalen van deze psalm. En in het verband met het psalmboek en de andere psalmen die hieraan vooraf gaan, dan denken de meesten ook wel dat het in het verlengde staat van psalm 3. In het begin van psalm 3 staat een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Dat hij of al ziek is geworden toen Absalom in de poort probeerde het hart van het volk te stelen. En we kennen de geschiedenis, niet waar, dat Absalom echt probeerde mensen te paaien en achter hem aan te krijgen. Langzamerhand een enorme aanhang kreeg en sympathie kreeg van het grootste deel van het volk. En dat zal niet buiten David om zijn gegaan en dat in die tijd David ziek was. En dat David niet in staat was om op te treden, om Absalom eens bij zich te roepen wat hij aan het doen is. Want Absalom die stond in de poort en die zei van, wat komt u doen? U komt voor een rechtszitting, u komt voor een twist. Nee, ga maar niet naar mijn vader David. En nou interpreteer ik het een beetje vanuit deze psalm, want hij is ziek. Hij is er toen niet in staat. Dat zal ik wel even oplossen voor u. En Absalom die was echt iemand die probeerde heel populair te zijn door de hand uit te reiken. Dat staat ook in de geschiedenis, niet waar, en daarmee won helemaal het volk, want dat was eigenlijk helemaal niet gewoon dat een vorst iemand de hand gaf. En ja, Absalom was echt een man die dichtbij stond. En ondertussen was David ziek, zo ziek dat hij uitgeput raakte. En dat kwam natuurlijk Absalom heel goed uit als dat zo zou zijn geweest. En ook wanneer Absalom dan dus ten strijde trekt en David moet vluchten en dat David misschien in die tijd ziek is geweest, dat kwam Absalom allemaal heel goed uit. Zijn tegenpartijder staat er hier in vers 8. En hij typeert ze als werkers der ongerechtigheid. Dus dat zijn echt mensen die heel bewust ingaan tegen Gods wet. Zo heeft hij ze ook wel getypeerd in de andere psalmen, met name psalm 5. En nu hier weer in psalm 6. En toch, en wat bedoel ik daarmee? Gelooft hij dat het uit Gods hand komt? Hij zegt immers in vers 4, gij Heere, hoe lang? En daarmee beleidt hij dat ook de beproeving die op dit moment plaatsvindt in zijn leven in de hand van God is. Zoals we dat ook beleiden met zondag 10. Dat God regeert en dat God deze moeilijke omstandigheden, deze ziekte, deze uitputting juist op zo'n moment laat komen. Terwijl er een opstand dreigt.
onder leiding van zijn eigen zoon Absalom, die maar één doel heeft, namelijk om zijn eigen vader te doden. Moeilijke omstandigheden om dan ook te zeggen dat het uit Gods hand is. Nee, gemeente, dat ligt ons niet. Dat ligt ons wel wanneer het in ons voordeel is. Dan zeggen we al heel gauw dat nou juist dat gebeurde toen ik solliciteerde, dat die man daarop wees, of toen ik eigenlijk zo graag in contact wilde komen met dat meisje, en dat meisje nou net daar ook zich bevond, of andere dingen die in ons voordeel zijn, dan, ja, dan zeggen we dat al heel gauw, van dat is toch echt wel de leiding van de Heere. En dat is ook de leiding van de Heere, begrijp me goed, jonge mensen. Zo mag je ook opletten in je leven als je bepaalde dingen begeert en je legt het voor de Heere neer. Maar als het in de moeilijke zin van het woord is, als je het tegenloopt, dat het niet gaat zoals je het graag wil en graag ziet, en als het nog ooit je lichaam raakt, als je zelfs ernstig ziek wordt of je raakt psychisch helemaal uitgeput, om dan te zeggen, ja, dit is de hand van God in mijn leven. En vooral als het dan heel lang duurt, zoals David hier ook zegt, Heer, hoe lang toch? Dan is het niet zo makkelijk om dan te blijven belijden dat alles uit Gods vaderlijke hand ons toekomt. Zondag 9, zondag 10. Vooral als het wat lang gaat duren, dan worden we ongeduldig. En dan gaan de zaden van de opstand tot ontkieming komen in onze gedachten. En soms ook wel eens in onze lichaamshouding. Dat je je soms echt in moet houden om geen verkeerde dingen te zeggen. Dat je het gevoel hebt, zit ik dan altijd in de hoeken waar de klappen vallen? En noem maar dat soort opmerkingen. Ja, gemeente, dan is het heel moeilijk om in plaats van de handen te vouwen, het niet na te laten om de vuisten te ballen. Toch zou ik u willen aanraden, gemeente, om dan juist in zulke omstandigheden je knieën te buigen en te gaan bidden. En dat je vraagt, Heere, open mijn ogen er toch voor dat alles uit uw hand komt. Dat gij alle dingen regeert, ook deze moeitevolle weg in mijn leven. En dat u daar een bedoeling mee hebt. En dan niet vanuit een soort fatalisme van, nou ja, ja, het is nou eenmaal mijn lot. En het wordt me niet van mensen aangedaan. En dat is ook waar, maar dat kan echt zo klinken van, nou ja, dat moet ik dan allemaal maar over me heen laten komen. Nee, gemeente. En ook niet vanuit een stoïcijnse houding, alsof je een robot bent en dat je geen gevoel hebt, dat je geen emoties hebt onder die omstandigheden. Dat is ook de bedoeling niet, gemeente. Want dat zien we juist in deze psalm zo naar voren komen. Als David dan na gaat denken over de eventuele oorzaken waarom de Heere hem op dit moment zo zwaar beproeft. Een zoon die naar zijn leven staat en dan ondertussen zo ernstig ziek is dat hij het niet meer ziet zitten. En vandaar ook dat hij worstelt met twee dingen. Het ene waar hij mee worstelt, dat is met zijn zonden. En daarom is het ook terecht dat onze berijming dat zo vertolkt. In vers 2 hebben wij dat gezongen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Want dat gebeurde bij hem. Dat kan gewoon niet anders. Op zijn ziekbed. Dat als een golf zijn zonden over hem heen spoelden. En dat terwijl hij een kind van God is. En dat terwijl hij echt wel weet wat de vergeving van zonden is. Maar dat op dit moment hij in zo'n diepe crisis zich bevindt. Dat hij op dit moment dan ook niet anders begeert dan dat God zijn zonden vergeeft. En dat hij op dat moment ook wel gevoelt dat het zijn zonden zijn die dit veroorzaken. Ja, maar in de psalm, zegt iemand, staat toch ook heel duidelijk dat hij te maken heeft met die tegenpartijders en die werkers der ongerechtigheid. Dus hij zou ook de oorzaak kunnen zoeken buiten zichzelf. Hij zou ook die oorzaak kunnen zoeken bij die mensen. Bij Absalom bijvoorbeeld, of bij Achitofel. En allen die hem aanhingen. Nou, dat is ook zo. Maar dat is ook Gods leiding geweest. Dat alles onder Gods toelating. Want ik kan me heel goed voorstellen dat David gedacht heeft dat nu uitgesproken mijn eigen zoon mij wil doden. Dat er een opstand komt, dat kan natuurlijk. Binnen het leger. Sympathisanten nog van het oude koningshuis Saul. Maar notabene mijn eigen zoon. Dat die dat wil doen. Voelt u hoe moeilijk dat is? En is dat dan Gods leiding? Gods toelating? Nee, het zijn natuurlijk niet willoze figuren. Ze zijn voor de volle 100% verantwoordelijk. Wat zij doen, waar ze voor kiezen, wat voor plannen ze maken, voor de volle 100% zijn ze verantwoordelijk. Maar God staat er wel boven. God die laat dat allemaal wel toe. Voelt u welke strijd er dan kan ontstaan? En dan de spanningsboog, als het gaat om mijn zonden. Dan kom ik even terug op die vraag, dominee. Ik ben ziek. Straft de Heere mij nu om mijn zonden? Dominee, die mensen die echt mijn tegenstanders zijn, vanuit een stuk vijandschap die mij willen doden, is dat nou alles onder uw toelating, Heere? Is dat ook om mijn zonden, Heere? Wilt u mij daar licht over geven? Wilt u dat ook? Is dat voor u ook belangrijk? David is daar niet zomaar uit. David kan het hier niet doen met een stukje dogmatiek. Met een catechisatielesje. Nee, gemeente. Kijk, dat kun je wel doen als je heel rustig, gezond en wel in je bank zit. Psychisch nergens geen last van hebt. Ook niet te maken hebt met tegenpartijders, met de aanvechtingen van de duivel bijvoorbeeld. Of met mensen die je vijandig gezind zijn. Dat alles vrij rustig en kabbelend voortgaat in je leven. En je krijgt dan zo'n vraag tijdens een jeugdverenigingsavond bij een discussie voorgelegd. Dan kun je daar wel een redelijk goed antwoord op bedenken, nietwaar? Maar als je je in zo'n crisis bevindt, alles zo dichtbij komt, dat zelfs de dood zo dichtbij komt, en dat er over je gelasterd wordt, en dat bijvoorbeeld zo'n man als Achitofel de kant kiest van Absalom, de schoonvader van Uria, de vader van Bathsheba, dan kun je wel nagaan dat bepaalde dingen weer boven komen en heel levensecht je voor de aandacht komen. Het is niet voor niets dat Achitofel die kant kiest van Absalom. En dat de duivel dan ook je weer in de herinnering brengt van, kijk, en dat is nou een afrekening. Een afrekening van toen. En ja, wij weten wat Absalom deed, niet waar? Toen zijn vader op de vlucht ging, het eerste wat hij deed is tot zijn bijwijven ingaan. Van David. Wat heeft hij toen ook gevoeld? Wat dat betekent, de zonde tegen het zevende gebod. En daarom kunnen wij toch heel goed verstaan, gemeente, dat David hier in vers 2 en 3a, maar in bijzonder vers 2 wil ik nu naar voren brengen, zegt: O Heere, straf mij niet in uw toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere. En dat is die worsteling, geliefden. Dat hij zich geplaatst weet voor God. Voor een heilig en een rechtvaardig God in zijn ziekbed. En hij weet het wel. Dat er twee manieren zijn waarop God straft. De ene manier, dat is dat God straft als een rechtvaardig rechter. Als hij de zondaar straft, tijdelijke en eeuwige straffen zal moeten ondergaan. En die andere manier dan, dominee, nou, dat is die vaderlijke manier van straffen. Die vaderlijke kastijdingen die de Heere houdt in het leven van zijn volk. Hij kent die twee manieren wel. Maar op dit moment kan hij dat voor zichzelf niet bekijken. Onderscheiden. Kunt u dat wel? Misschien dat iemand ook zegt: ja, dominee, ik bevind mij ook in een crisis. Of ik ken iemand die echt ook in zo'n crisis is. En ik heb al een paar keer met hem gelezen. Een paar keer met hem gebeden. Maar het dringt niet tot hem door. En hij worstelt net als David. Want David zegt immers: straf mij niet in uw toorn. In uw grimmigheid. Dat is die eerste manier van straffen. Dat straffen van een vertorend rechter. Die straf zult u niet ondergaan, mijn onbekeerde zondaar in ons midden, als u onbekeerd sterft. Daarom is het zo gevaarlijk om onbekeerd te zijn. En als je in je onbekeerde staat dan iets overkomt, dan moet dat een roepstem voor je zijn. Als je als onbekeerde neergeveld wordt op je ziekbed, dan krijg je nog gelegenheid om je te bekeren tot God. Om te roepen naar de hemel: straf mij niet in uw toorn, o God, in uw grimmigheid, want die heb ik verdiend. Doordat ik altijd maar doorleefde en dat onder een waarschuwende prediking. Want het is een waarschuwing wanneer een mens ziek wordt. Maar tegelijkertijd ook een teken van Gods langmoedigheid in je leven. Dat hij je niet in één keer uit het leven wegneemt. En David, die weet het niet. Hoe God nu hem beproeft. Dat wil hij weten. Hij ziet het direct niet. Daarom zegt hij: straf mij niet in uw toorn en uw grimmigheid, Heere. Ik moet er niet aan denken dat ik alsnog, als ik sterf, voor eeuwig verloren zal gaan. Hoe weet u dat dan, dominee? Nou, omdat hij in vers 5 zegt: keer weder, Heere. Red mijn ziel. Dus hij voelt zich als een ongeredde ziel. Ja, maar er klopt helemaal niks van, dominee. Hij is al een kind van God. En ja, maar hou nou eens op met dat getheoretiseer. Want in de praktijk van het geestelijke leven werkt het niet altijd zo. Dat zien we hier ook. Als hij zegt: keer weder tot mij, Heere. Dan veronderstelt dat toch dat niet alleen Absalom tegen hem is. En die ziekte tegen hem is. Maar dat het ook schijnt alsof God tegen hem is. Alsof God hem verlaten heeft. Keer weder, Heere, roept hij. En dat is het ergste wat een kind van God kan overkomen. De verberging van Gods aangezicht. Zo zeggen de Dordtse leerregels, is mij bitterder dan de dood. Ja. Wat doet God dan in het leven van zijn kinderen? Nou, de Heere die brengt zijn volk en kinderen altijd weer terug naar het paradijs, gemeente. Moet u goed onthouden. Opdat wij hoe langer hoe meer gaan inleven wat het is om van God afgevallen te zijn. Om God de rug toegekeerd te hebben en tegen God gezondigd te hebben. En wat het is dat de Heere zei: en de aarde zal om uwentwil vervloekt zijn. En ze zal doornen en distelen voortbrengen. En in het zweet uws aanschijn zult gij brood eten. En dan gaat de Heilige Geest die oude goddeloze Adams natuur laten inleven. Beleven. Dan laat hij verdiept zien wie ik geworden ben. In mijn diepe val in Adam gemeente. Mijn inwonende zonden. Zo vijandig, zo goddeloos, zo opstandig tegen God. Bijvoorbeeld ongeduld, boosheid, opstand, God onterende gedachten die dan bij me boven komen. Vooral als ik psychisch ook zwak word van de lichamelijke pijnen, van de langdurige beproeving. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat weet ik uit het feit dat hier sprake is in vers 7 van zuchten. Ik ben moe van mijn zuchten. En ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. En er staat een woord voor zuchten. Dat woord dat treffen we ook aan in Exodus 2 vers 23. En daar lezen wij dat het volk Israël zuchtte onder het juk der dienstbaarheid. Onder het juk van Farao. Dus dat is een zuchten onder een juk, gemeente. En dan uit hij dat op een typisch Oosterse wijze. Zoals wij het misschien niet zo zouden uiten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bed met tranen. Wij Nederlanders zijn nuchterder. Wij zullen dat niet op zo'n manier zeggen. Maar toch kan iemand het wel meemaken als je zo zwaar beproefd wordt. Dat je zegt, ik kan eigenlijk niet anders doen dan huilen. Huilen en nog eens huilen. En dan zal het niet zo zijn zoals je dat David hoort zeggen, dat je zwemt in je tranen en dat je je bed helemaal nat maakt met je tranen. Maar dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld, dat David ook zo bedroefd is. En eigenlijk niet weet waar hij nou eigenlijk aan toe is. En gemeente, dan moeten we dat ook weer geestelijk opvatten. Dat hij zucht onder de last van zijn zonden. Vergeef mij al mijn zonden. Hij kan het zichzelf namelijk niet vergeven. Ja, dan kun je een ouderling erop afsturen en dan kun je hem in zijn oren fluisteren. Dan moet je eens vertellen wat hij vroeger gehoord heeft van dominee Nathan. Toen dominee Nathan bij hem kwam. Dan moet je hem daar maar eens aan herinneren. Van, weet je dat nog, dat je zo goed gekerkt hebt onder dominee Nathan. Dat Nathan wel heel scherp je ontdekte, gij zijt die man. Maar dat hij in één adem direct erop liet volgen dat zijn zonden vergeven waren. Moet je dat maar eens, misschien dat dat helpt. Maar dat hielp ook bij David niet, gemeente. Nee, want hij loopt ermee. Waarmee met zijn goddeloos bestaan. Hij kan dat niet van zich afwerpen. Toch en toch. En toch gemeente. Wanhoopt hij niet. Waaraan niet? Aan God. Onze tweede gedachte. Uitkomst. Want hij heeft een pleitgrond gemeente. Hebt u dat ook? Heb jij dat ook? Een pleitgrond. En wat is die pleitgrond dan? Waar doet hij een beroep op? Doet hij een beroep op zichzelf? Nee, gemeente. Nee, je kunt wel zeggen tegen David, ja, maar je bent toch een kind van God. Je weet toch wat er gebeurd is in je leven. Daar kun je toch wel vertellen, daar kun je op terugblikken. Dat is toch echt wel van God geweest. En je hebt toch wel eens iets mogen zien van het verzoenend bloed van het lam, David. Ja, toch? Maar daar kun je niet op pleiten, gemeente. Je kunt niet pleiten op je bevindingen. Echt niet. Die drogen op. Dat kan nooit de grond zijn om tot God te naderen. Want als je daarop gaat pleiten, dan is dat voor de duivel zo makkelijk weg te schieten. Als je zegt, ja Heer, ik ben toch bekeerd, ik ben uw kind toch. En dan zegt de duivel, dat dacht je zeker, hè? Dat dacht je zeker. Nou, dan zou op dit moment het zo niet zijn, hoor, met je. Want Absalom keert zich tegen je. Je bent ernstig ziek en bovendien heeft God zich teruggetrokken van je. God die heeft je vaarwel gezegd, David. Nee, hij heeft maar ene grond, gemeente. En die ene grond, die treffen we aan in vers 5. Er staat, keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goedertierenheid wil. Dat is zijn pleitgrond. Niet zijn eigen waardigheid of zijn reeds genoten genaden, gemeente. En daarom wanhoopt hij toch niet. Hoewel hij voor Gods aangezicht een niet en een nul geworden is in deze omstandigheden. Arm in zichzelf heeft hij toch één hoop. En dat is een vaste hoop, gemeente. Dat is de vrucht van deze weg der beproeving. Zijn geloof wordt geoefend. Zijn geloof wordt gelouterd in deze diepe weg. Ontdekt aan zijn goddeloos bestaan. Alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van Gods goedertierenheid. Gods goedertierenheid, het woord wat er staat, laat zich eigenlijk niet vertalen. Dat heeft te maken met Gods trouw, Gods verbondstrouw in Christus Jezus. Die goedertierenheid die verworven is door de Zoon van God. Die getrouwe zaligmaker Jezus Christus die voor al Davids zonden betaald heeft, gemeente. En die hem verlost heeft van de heerschappij des duivels. Die goedertierenheid die is onwankelbaar. Die goedertierenheid is trouwens ook onvoorwaardelijk. Die is ook vrijwillig. God hoeft er niet toe gedwongen te worden. God hoeft er niet voor betaald te worden. En dat weet David. Dat hij niets hoeft te doen, niets kan doen om die goedertierenheid weer naar zich toe te halen en toe te trekken. Nee, die goedertierenheid die is van eeuwigheid, die is er, die staat vast, onwankelbaar. Kijk, en daar pleit hij op, gemeente. En daarom gaat het hier over het werk van de drie-enige verbondsgod. Heere, zijt mij genadig met hoofdletters. Drie-enige verbondsgod. Vader, die immers van eeuwigheid een volk verkoren heeft tot het eeuwige leven. En die een onberouwelijk werk doet in het leven van zijn volk en kinderen. En u ook, o Zoon van God, die zijn leven heeft gegeven voor zijn volk en kinderen. Maar ook de Heilige Geest. En daar pleit hij op of die goedertierenheid zich weer zal openbaren in zijn leven. Kijk, en dat is pleiten, gemeente. Pleiten, dat is maar niet een theoretisch praatje houden over beloften. En dat je daarop pleiten mag. En begrijp me goed, gemeente, dat mag je gerust wel zeggen. Maar pleiten, dat is echt dat je volhoudt. Dat je tegen je pa zegt, maar u hebt het toch beloofd, ik zal toch een nieuwe fiets krijgen voordat de schoolvakantie voorbij is. Als ik straks naar het voortgezet onderwijs ga, dan zou u toch die oude fiets wegdoen. Dan zou ik toch een nieuwe fiets krijgen. Ja, dat is zo, dat heb ik beloofd. En na een week weer en ja, nou, nog één week vakantie en dan moet ik naar school en ik heb nog steeds geen fiets. En misschien moet die eerst nog geleverd worden, dat is pleiten. Pleiten, dat is aanhouden. Dat is net als die weduwe die dat deed bij die rechter. Dat die rechter eigenlijk gewoon op een gegeven moment er niet meer tegenop kon. En dat hij tegen die weduwe zegt, ik zal het doen. Is hier ook zo'n pleiter in ons midden. Vanuit de nood van zijn leven. Dat de Heere hem heeft laten zien dat er maar één grond is om te pleiten. En dat is de goedertierenheid Gods in Christus. En als je dan echt pleit, dan blijf je de klomp tussen de deur houden. Net als die Canaanese vrouw. Al word je weggestuurd. Al hoor je, het is niet voor u. Je blijft toch aanhouden. Want je weet door het geloof dat God niet af kan van zijn goedertierenheid. Echt niet. En zelfs niet dat God niet van zijn goedertierenheid af wil. Aanhouden hoor. Kijk, en dan openbaart zich de vrucht van het geloof. Dat lezen we in vers 6 heel duidelijk. Want dat is geloof wat hij daar zegt. Dan gaat hij een hele uitdagende vraag stellen. Hij zegt, want in de dood is u er geen gedachtenis, Heer. Wie zal u loven in het graf? Dan daagt hij God uit. Wilt u mij dat eens verklaren? Want hij voelt, ik ga straks sterven. En dan zullen mijn vijanden opspringen van vreugde. Heb je het gehoord? Hij is dood. Hij moet begraven worden. We zijn van hem af. Wie heeft het dan verloren? Heren, dat laat u toch niet toe? De dood is er toch uw geen gedachtenis? Dan kan ik toch later niet meer zingen, ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heer heeft gunst bewezen. Nee toch, Heren, gaat om uw eer. Wie zal u loven in het graf? Dan kan ik u toch hier niet meer loven op de aarde. Daartoe hebt gij toch uw volk en kinderen op de aarde, dat zij uw lof zouden verkondigen. Gaat nog dieper, o gemeente, want er staat hier in onze vertaling het woordje graf. Maar er staat in het Hebreeuws Sheol, en dat kun je ook vertalen met hel. En de eerste betekenis is ook gewoon het graf, maar David denkt hier ook wel aan de hel, gemeente. Zal daar een mens u loven? Dat ik ter helle moet varen, heren, om daar u te vloeken. Dan moet je eens bedenken, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, dat je, als je plotseling zou sterven, en dat je daar dan in een plaats komt om God eeuwig te vloeken. Wat is dat toch een vreselijke zaak. Dat al die goddeloosheid dan zomaar losgelaten wordt uit je mond, uit je lichaam. Een vreselijke toestand is dat. Dat is een hel in de hel, hoor. Echt waar. Kijk, en David zegt, nee heren, dat wil ik ook niet. Wilt u dat ook niet? Nee toch. Luther die zegt, dat is een rechte bekommering, hoor. Een rechte bekommering van degene die de Heere lief hebben. Die bekommeren zich daarover als zij aangevochten worden met de gedachte dat ze nog verloren zullen gaan. Want dat heeft niks te maken met het toevallen van Gods recht. Dat is een hele andere zaak. In het toevallen van het recht van God, eer je God. In zijn deugd, in zijn rechtvaardigheid. Dan zeg je niet van, Heere, stuur mij maar naar de hel. Dat lees je nergens in de Bijbel. Echt niet. Het toevallen van Gods recht, dat is iemand die zegt, Heere, ik ben helwaardig. Dat is heel wat anders dan van, Heere, stuur mij maar naar de hel. Nee, maar iemand die zegt, ik ben helwaardig, Heere, die zou ook in één adem zeggen, maar is er ook nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En dat bedoelt David hier ook, gemeente. Hij moet er niet aan denken dat hij dan voor eeuwig God zou moeten vloeken. En het tweede is dat hij hier de geestelijke wapenrusting aandoet. Dat lezen we in vers 9 tot en met 11. Want dan zie je dat hij in krachten herstelt, terwijl hij helemaal geen kracht heeft. Maar je ziet duidelijk in vers 9 dat hij zegt: wijkt van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem mijns geweens gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. En dan zie je ook dat het geloof in de beoefening is. De omstandigheden zijn nog precies hetzelfde. Maar de gesteldheid van zijn hart is veranderd. Wij zullen dat straks ook zingen. De Heer heeft op mijn kermen zich over mij willen ontfermen. Oh, wat is dat toch een heerlijk getuigenis, gemeente. Wat David hier naar voren mag brengen als hij zegt: wijkt van mij. En dat mag een aangevochten ziel zeggen. Wanneer er gepleit wordt op de goedertierenheid, die trouw van Gods verbond, dan mag hij daarachter wegschuilen en dan mag hij zeggen: duivel, wijkt van mij, gij werker der ongerechtigheid. Want ze hebben geen streepje recht op één plaatsje op deze aarde, hoor. De werkers der ongerechtigheid zullen verdoemd worden. Wijkt van mij, opdat u geen vat meer op mij zult hebben. Ja, maar waar haal je de vrijmoedigheid dan vandaan? Omdat de Heere de stem van mijn geween gehoord heeft. En mijn gebed verhoord heeft. Wordt daar vaak mee geworsteld, niet waar? Dominee, hoe weet ik nou dat mijn gebed verhoord is? Hoe ervaart een mens dat dan? Dat kun je op allerlei manieren ervaren. Maar de manier die David hier ervaart is dat tijdens het gebed zijn gebed wordt verhoord. En dat kun je merken. Gods kinderen weten het verschil tussen bidden en bidden. Wat gebeurt er dan tijdens dat gebed? Dan klimt je ziel op tot God. En dan mag je dicht bij de Heere zijn en dan vervult de Heere je hart met zijn liefde, met zijn goedertierenheid, met zijn nabijheid, met de werking van de Heilige Geest. En dan ontvang je vrijmoedigheid om zulke hoge dingen te zeggen, want de Heere heeft de stem mijns geweens gehoord, de smeking heeft hij gehoord. En gemeente, juist uit deze woorden kunnen we ook concluderen dat zijn zonden vergeven zijn. Op dat moment. Dat God hem hier niet straft als een vertorend rechter. Niet straft in zijn grimmigheid. Maar als een getrouw vader. Als een liefdevol, verzoend vader in Christus. En dat deze zware, onverklaarbare, raadselachtige weg een vaderlijke kastijding is in zijn leven. En dat hij daar op zijn ziekbed een kus gekregen heeft van zijn vader. En dat zijn vader hem heeft laten gevoelen dat zijn zonden om Christus Jezus vergeven zijn. Echt gemeente, zo is dat hier. En dat is het grootste wat een mens in zijn leven kan overkomen. Daar moet u ook naar staan in uw leven. Bij alles wat u misschien begeert en wat jij begeert. Maar laat dat de hoogste prioriteit krijgen in je leven. Om te weten, zijn mijn zonden vergeven. Overdenk dat nou eens vanavond. Hoe doe je dat, zegt iemand. Nou ga maar gewoon rustig op een plaatsje zitten of liggen. En bedenk dan eens, ja, mijn zonden moeten vergeven worden. Ja, ja, Heere. Ja, waarom eigenlijk dan? Ja, omdat ik tegen God gezondigd heb. En als mijn zonden niet vergeven zullen worden, dan, ja, dan zal ik voor eeuwig verloren moeten gaan. En dat heb ik verdiend. Dat je dat overdenkt, biddend overdenkt. En dat je ook biddend overdenkt dat je zonden vergeven kunnen worden. Echt waar hoor. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat de Heer toch je in de overdenking en de meditatie eens laat zien. Dat in zijn vlees de fontein geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En bid en smeek dan of de Heer dat waar wil maken voor je eigen hart en leven. Door het werk van de Heilige Geest. Opdat je dat ware geloof deelachtig mag worden. O dominee, ik voel die nood niet. Bid dan maar om die nood. En dominee, het is zo donker. Ik ben zo bekommerd over of het wel echt voor mij zal zijn. Dan mag ik u in naam van mijn zender zeggen dat er ruimte is voor u. In het bloed van Christus tot vergeving van zonden. En vraag dan of de Heer u doorbrekend licht wil geven. Opdat je door mag breken. En dat je dat mag zien. Dat hij nou veel gewilliger is dan u. Misschien denkt u wel, ik ben echt wel gewillig om hem aan te nemen. Maar dat hij veel gewilliger is dan u. En dat het ook onvoorwaardelijk is. De duivel die kan een mens ophouden van ja, maar je hebt dit nog niet en je hebt dat nog niet. Je bent nog niet genoeg verbroken en verslagen van hart. Je hebt nog niet echt diepgaand, heel diepgaand je zonden leren beleven. Nou, dat zul je nooit echt diep genoeg leren in je leven. Echt niet. Maar de Heere stelt daarin geen voorwaarden. Want dan zouden dat kooppenningen zijn. Maar het is wat dat betreft, komt, koopt en eet zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden nog geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Echt onze vroomheid, godsdienst, tranen, wat dan ook, telt niet mee in dat opzicht. Er is maar één grond en dat is de goedertierenheid, Gods gemeente. Die verworven is door het dierbare bloed van Christus. En dan zegt hij het ook, de Heere zal mijn gebed aannemen. Kijk, en dan mag het geloof soms in de toekomst kijken. Dan mag het geloof soms zeggen, zoals in vers 11. En al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden. Zij zullen terugkeren. Zij zullen in één ogenblik beschaamd worden. Dan krijgt David te geloven dat hij zal overwinnen in de kracht des Heeren. Ja, waarom moet David nou zo zwaar beproefd worden? Waarom kan dat nou niet anders? Waarom? Ja, omdat de Heere toch met zijn volk aan deze zijde van het graf gaat afrekenen, gemeente. Je krijgt soms in bepaalde situaties je eigen zonden terug, nietwaar? Soms in je eigen kind. Zoals hier David bij Absalom. En ook als het gaat om het ziek zijn. Dat doet God niet zomaar. Dan kom ik even terug op mijn inleiding. Inderdaad. God doet dat om uw zonde. Ja. Maar niet heel concreet. Want dan zou God al heel veel eerder een reden hebben gehad om u echt definitief te straffen. Maar het is wel een straf. Als gevolg van de zonde. Maar vraag aan de Heere of het een louterende straf mag zijn in je leven. Dat het je mag verootmoedigen voor de Heere. Maar als je dan daarna dan toch iets van de genade Gods geproefd en gesmaakt hebt. En je mag dan toch iets van die vergevende genade kennen. En de Heere gaat je later nog weer eens zo diep beproeven zoals bij David. Is dat dan weer om mijn zonden? Nou, ook wel. Maar niet om u nog een soort naheffing te geven. En te zeggen van nou, maar u moet zelf ook nog wat betalen. Ja, dat had u gedacht dat het bloed van Jezus Christus uw rekening vereffend heeft. Nee, gemeente. Dat is Rooms. Dat zeggen de Roomsen. Die zeggen voor 99% heeft Jezus betaald. Maar 1% moet je zelf toch een beetje opbrengen hoor. Nee, gemeente. Het is niet een naheffing. Beslist niet. Wat is het dan? Om u gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. Dat is het doel. Zodat iets van het lijden van Christus in je leven afgebeeld wordt, afgedrukt wordt. Nee, niet op betaling. Beslist niet, maar tot afsterving. Tot afsterving van de oude mens. Dat je gaat oefenen dat die oude goddeloze natuur inderdaad het graf ingaat. En dat die oude goddeloze natuur nooit God zal loven. Zult u dat onthouden? Nooit en ten nimmer. Die oude boze natuur, die blijft onbekeerd hoor. U moet echt niet denken dat God er een opknapbeurt op nahoudt. Nee, die moet gedood worden. Die moet sterven. Die moet helemaal eraan. En zoals Christus ook de dood is ingegaan, zo gaat die oude natuur ook met hem het graf in. Definitief afgelopen. Maar ook de andere kant. In het gelijkvormig worden van Christus, dat is het opstaan uit de doden. Die nieuwe natuur, dat die juist dan openbaar komt. Zodat, ja, een buitenstaander zegt, nou zie je toch iets van het werk Gods. Schitteren. Want nou is toch dat ware geloof wel zodanig beproefd. Zoals het zilver gelouterd wordt. Zoals het goud gelouterd wordt. In de vuurdoop van de beproeving. Zo is dat ook bij die man, bij die vrouw gegaan. Wat is toch het geloof glashelder weer openbaar gekomen. Juist in die weg van diepe beproeving. Kinderen Gods in ons midden, dat is toch waar. Dat u gewicht aan de klok moet hebben. Om elke keer maar te blijven lopen. Zoals een klok blijft lopen door het gewicht aan de klok. Amen. Laten we eindigen. Heere, zo mochten we dicht bij het ziekbed van David verkeren. Wat een voorrecht dat u ons na eeuwen vergunt om daar getuige van te zijn. En wij bidden u of gij ons wil helpen dit te onthouden, te verwerken, biddend voor u neer te leggen. En dat we er persoonlijk ook deel aan krijgen, vroeg of laat, hoe dan ook, Heere, de ernst ervan maar ook de ruimte erin. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Wilt u ons de komende week weer gedenken? Bewaar ons voor een onverzoende dood. Doe genade, verzoening over al het onze en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 66, vers 10. God zij altoos, op het hoogst geprezen, lof zij Gods goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. De tiende van 66. Met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.